gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de journalist Piotr Sauer over de presidentsverkiezingen in Rusland en de winst van Poetin.
Hij is niet de eerste autoritaire leider die nep verkiezingen houdt. En het toch belangrijk is om te laten zien, hè, dat hij wil ook echt voelen dat het volk van hem houdt. De laatste paar weken kwam hij vaak naar buiten en waren een beetje Noord-Koreaanse filmpjes waar mensen hem zoenen. Hij oude omaatjes en jonge kinderen zoende. En met het volk was. En ik denk dat hij echt. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien van de tienduizenden Russen die bij Navalny's begrafenis waren. Maar dat zijn wel dingen die Poetin boos maakt. En hij wil echt wel geliefd worden door het volk. En hij wil die stemmen per se krijgen. Dus voor hem zijn verkiezingen gewoon een belangrijke manier om te laten zien aan zichzelf en aan anderen. En ook aan de elite van ik ben nog steeds aan de macht.
Piotr Sauer is geboren en getogen in Moskou. Je zou Rusland als een vaderland kunnen beschouwen. Al heeft hij ook een Nederlands paspoort. Hij is de zoon van de bekende journalist en mediaondernemer Dirk Sauer. Piotr Sauer vluchtte 2 jaar geleden bij het begin van de oorlog in Oekraïne naar Nederland. En sindsdien schrijft hij voor The Guardian over Rusland, Oekraïne en Centraal-Azië. Hij is razend druk vanwege de verkiezingen deze week in Rusland. Ik spreek hem aan de keukentafel in zijn appartement in Amsterdam. Op zijn laptop heeft hij een sticker geplakt, Free Evan Now. Een jaar geleden werd zijn beste vriend Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist, opgepakt op de beschuldiging van spionage. Dan wordt het politieke dus ook uitgesproken persoonlijk. En om daar dan maar mee te beginnen, houd je van Rusland, vraag ik.
Nou, de laatste 2 jaar is mijn relatie met het land wel veranderd, na het begin van de oorlog. Ik ben natuurlijk opgegroeid. Eigenlijk alle mijn eerste herinneringen kwamen uit Rusland. En ik werd ook verliefd op het land. Ik ben ook na mijn studie in het buitenland ben ik ook teruggegaan om daar journalist te worden. Maar na de invasie van Oekraïne ben ik heel anders ook naar het land te gaan kijken. Ik heb veel vrienden verloren helaas.
Hoe dan? Aan de dood bedoel je?
Nee, mensen die toch voor de oorlog zijn gegaan. Mensen die ik dacht dat ze heel rationeel waren en altijd ook tegen Poetin, maar uiteindelijk brengt de oorlog een hele rare nationalistische golf mee. En zijn toch mensen bekeerd, vrienden van mijn voetbalteam, andere mensen van school.
Maar heeft je dat dan niet heel erg verbaasd ook?
Dat heeft me ook verbaasd, ja. Maar ik zie wat een oorlog en wat nationalisme doet met mensen. Dat had ik niet verwacht. Mijn coach in mijn voetbalteam, die is zelf naar de oorlog gegaan. Hij vecht nu. Hè? Dus een man waar ik jaren mee onder gevoetbald heb. Ik speel graag voetbal in Moskou. Dus het is niet meer de Rusland waar ik ben opgegroeid, waar ik lang leefde. En ook nog natuurlijk een jaar geleden is mijn beste vriend daar gearresteerd. Evan, de journalist van de Wall Street Journal, die zit daar nog steeds.
Die zit nu nog vast in de gevangenis?
Die zit daar nog steeds, hè? Dus het is bijna een jaar nu dat hij daar onder valse espionage accusations zit hij daar.
Heb je contact met hem?
Ja, ik ga morgen weer een brief schrijven. 1 keer per week schrijf ik een brief. Hij schrijft mij 1 keer per week terug. Dat is het snelst wat er is.
En dat gaat per e-mail?
Het gaat via de gevangenisservice. We hebben mensen in Moskou die ons helpen. Dus ik stuur de brief elektronisch naar onze vriendin in Moskou. En die brengt het dan naar de gevangenis. En hij schrijft het per hand weer terug. Dus ik heb al die brieven op mijn telefoon, omdat zij maakt dan weer foto's van die brieven die hij per hand stuurt. Dat moet allemaal in het Russisch. Hij is een Amerikaanse jongen, maar hij spreekt goed Russisch. Maar ja, om even terug te gaan naar het begin. Zulke grote gebeurtenheden natuurlijk veranderen heel erg hoe je naar het land kijkt. En als ik nu ook terugkijk naar dingen, waren het toch alarmbellen die ik niet zag aankomen. Dat het land toch enger en enger werd. Ik ben er nog steeds heel gefascineerd van. En er zijn nog heel veel moedige, mooie mensen die ook nog steeds in Rusland zitten. Maar de glans is er een beetje bij mij ook vanaf.
En als je zegt, je bent er geboren, ja. Je bent er geboren. Ik was verliefd op het land. En waar zat die liefde dan in, toen het nog min of meer goed was?
Nou, ik vond het is een fascinerend land wat niet perfect was. Hè? Nederland is
Ook niet perfect, ook niet sorry. Perfect.
Nee. Verre weg. Maar mensen klagen de hele tijd over alles. Maar ik vond... ik kon heel goed mijn leven leiden. De Rus omarmde mij. Ze wisten natuurlijk dat ik niet helemaal Russisch was. Hè? Dat ik gewoon een Nederlander was, maar Russisch sprak. Russen zijn niet normaal gastvrij. De vrienden die ik daar maakte. Ik hield van de natuur, van de winter, van het skiën in het bos. Van de cultuur natuurlijk, hè? De musea, de theaters. En toch voelde Moskou als het centrum van de wereld, dat misschien Amsterdam niet voelt. Hè. Het is een gigantische megastad. Een stad van een land van contrasten. Mensen kunnen heel koud zijn als je ze niet kent. Maar als je daar door die muur heen komt, zijn ze de warmste, liefste mensen. En ja, het is complex, maar ik vond het, vooral als journalist natuurlijk, was het fascinerend om daar. Je voelt je toch altijd als journalist, je wil er zijn waar geschiedenis gebeurt.
Je zit nu op 2 hoog in de pijp in Amsterdam. Hoe definieer je jezelf nu? Als balling? Of als emigrant? Of als wat?
Ja, dat is een goede vraag. Van het begin van de oorlog zijn tienduizenden, honderdduizenden Russen gevlucht. Voor verschillende redenen. Bijna alle Russische journalisten zijn ook weg uit het land. Ik had natuurlijk de geluk en privilege dat ik terug kon naar een land waar ik ook een band mee heb. Hè, waar ik een Nederlands paspoort heb. Ik heb een flat hier, dus ik vind het moeilijk om mezelf een vluchteling te noemen. Maar ik ben wel tegen mijn eigen zin uit Rusland gegaan. Bijna 2 jaar geleden, dat was begin maart, dat ik uit het land ben gegaan met 2 koffers. Mijn flat in Moskou heb achtergelaten. En sindsdien ben ik niet teruggekomen. Dus, ja,
je zou in gevaar zijn als je teruggaat?
Dat is een vraag die ik me eigenlijk dagelijks stel, omdat ik wil heel graag terug. En er waren plannen, concrete plannen, ook terug te gaan tot de arrestatie van mijn vriend Evan. Dat zette alles op zijn kop en veel meer journalisten zijn ook weggegaan. Er zitten nog een paar, maar er zijn een paar dingen waarom ik denk dat ik misschien wel in gevaar kan komen. Ja. Dus op dit moment maak ik die afweging. Die kan gaan veranderen. Als ik ook zie dat er echt iets interessants in Rusland gebeurt waar ik moet zijn. Maar vorige week tijdens de Navalny-begrafenis, 2 weken geleden, dacht ik wel van shit, dit is wel historie, hier wil ik heel graag bij willen zijn. Dat was echt misschien wel de eerste moment waar ik dacht van wat jammer dat ik er niet bij kan zijn.
En want je werkt nu voor The Guardian als journalist, dus dan is het een van de belangrijkste vragen, hè? Hoe goed is jouw beeld van wat er in Rusland gebeurt? Hoe kom je aan je informatie? Misschien wel via de gevangenis, via je vriend Evan en zo?
Het is een probleem dat heel veel journalisten mee dealen op dit moment. Je bent er niet. Dus sommige dingen kun je gewoon niet voelen, zoals de atmosfeer, wat de normale taxichauffeur denkt of verkoper. Maar gelukkig over de jaren heen heb ik wel heel veel banden opgebouwd met Russen. En ik probeer zoveel mogelijk gewoon Russen, vrienden van mij of mensen die ik kende, gewoon te bellen. Ook niet voor mijn stukken, gewoon om informatie te krijgen, wat zij denken, wat ze voelen. Met veel van de bronnen zou ik in Moskou toch niet face-to-face ontmoeten, omdat het voor hun ook gevaarlijk is om met een buitenlandse journalist te ontmoeten. Dus ik kan nog steeds wel gewoon met bronnen via Signal of andere manieren in contact komen. Met soldaten kom ik in contact via social media. Daar was ik altijd, dat was altijd een van mijn specialiteiten. Dus ik kan nog wel...
Het contact met soldaten?
Waarom dan? Soldaten, ja, ik kan ze via contactje en andere... Dus dat is de Russische Facebook en andere technologieën. Kan ik ze vinden en dan in contact komen. En dan, ik heb een paar soldaten waar ik al sinds het begin van de oorlog wekelijks tekstjes schrijf om.
Ik vraag het omdat je zegt ook, je bent vrienden verloren.
Ja.
Hè, aan de oorlog. Aan het feit dat vrienden de kant hebben gekozen voor goed. En misschien ook wel in de oorlog zijn gegaan. Dus dan is het, dat lijkt me dat best ambivalent voor jou om ook contact met ze te zoeken.
Ja, het is zeker moeilijk om om journalist te blijven en niet je eigen gevoelens te veel te laten spelen. Omdat natuurlijk heb ik een heel sterke mening over de oorlog. En dat lukt niet altijd. Maar ja, als journalist moet je toch ook in contact blijven en dan je stukken schrijven. Dus dat is zeker een dilemma die ik heb. Met bronnen waar ik totaal niet mee eens ben. Het werd moeilijker na de arrestatie van Evan, omdat het nog persoonlijker werd, hè, als je beste vriend wordt gepakt. Maar ja, dus om terug naar je vraag hoe ik het doe. Het is moeilijk, het is niet ideaal. En op sommige momenten ben je niet bij. Maar toch denk ik dat ik en andere collega's nog wel een goed beeld van Rusland kunnen krijgen.
De verkiezingen, Piotr, deze week, uitgesmeten over 3 dagen. Wat is voor jou de betekenis? Hebben ze überhaupt betekenis? Wat is de waarde van de verkiezingen?
Kijk, voor Poetin, het staat vast, hè, dat hij gaat winnen, dat het daarover niet in debat in te gaan. Voor Poetin zijn verkiezingen altijd belangrijk om aan zichzelf, aan de wereld en aan zijn eigen elite te laten zien dat hij nog steeds legitiem is. Dus hij wil winnen met 80+ procent en dat de opkomst ook boven de 70 procent is. En dat gaat ook gebeuren, omdat het allemaal natuurlijk niet echt is. En het wordt allemaal gemanipuleerd.
Ja, dat wil zeggen, als de uitslag is 70 procent opkomst, ja, dan is dat niet waar.
Nee, dat is altijd veel lager dan wat zij laten zien. En ze gebruiken andere manieren om de opkomst toch wel wat hoger te maken. Mensen die eigenlijk iedereen die voor de overheid werkt, moet gaan stemmen. Als je een leraar bent of in de industrie werkt, dan word je eigenlijk in een bus gestopt en naar een polling station gestuurd. Dat is allemaal jarenlang. Elke verkiezing heeft iedereen daarover geschreven, dus dat is niet echt iets dat geheimzinnig is. Dus de verkiezingen zelf, eigenlijk deze verkiezingen zijn heel anders dan de vorige verkiezingen, omdat het zijn natuurlijk de eerste verkiezingen sinds de oorlog in Oekraïne. En voor Poetin is het eigenlijk de verkiezing gaat over de oorlog. En hij wil laten zien dat heel Rusland nog steeds achter hem staat en achter de oorlog.
En is dat ook zo?
Dat is een goede vraag. Dat weten we. We weten eigenlijk niet we hebben peilingen. Peilingen laten zien dat, wat interessant is, dat de meeste Russen, dus meer dan 50%, graag wil dat de oorlog stopt. Maar ze zeggen niet onder welke termijnen. Dus,
en ook niet onder welke voorwaarden?
Nou, onder welke voorwaarden. Dus als er werd gevraagd, de oorlog gaat stoppen, maar dan moeten we alles teruggeven, zeggen de meeste Russen, nee, dat willen we niet. Maar in Rusland, als je zou zeggen, dat vinden wij oké, dan word je in de gevangenis gestopt. Hè? Dus het is heel moeilijk om een Rus te peilen in een autoritaire land. Dus de peilingen, we weten niet of ze precies kloppen, maar wat we wel zien en over 2 jaar hebben gezien, dat eigenlijk maar een heel klein groep, rond de 10%, die echt agressief voor de oorlog is. Hè? Dus de Russen die echt protesteren omdat ze nog meer oorlog willen. Dat als je dat met Nazi-Duitsland vergelijkt, ik ben geen historicus, maar lijkt dat in die tijd toch wel een meer gemobiliseerde maatschappij was. In Rusland willen de meeste mensen willen eigenlijk gewoon met rust worden gelaten. We hebben gezien dat Poetin de grootste moment dat zijn dalingen vielen in de geschiedenis van zijn 23 jaar aan de macht was toen hij de mobilisatie begon van de normale Russen. Hè, toen 300.000 Russen werden gemobiliseerd. Zijn ratings vielen met 20 tot 25 punten. Dus dat laat zien dat de gewone Rus eigenlijk niet wil vechten. De gewone Rus wil eigenlijk gewoon zijn leven leiden, wil niet denken aan de oorlog. En eigenlijk wil teruggaan naar het moment voor 24 februari 22. We denken niet dat ze naar buiten gaan om te gaan protesteren tegen de oorlog. Ja, omdat
dat kan niet.
Niemand wil gevangenis in. En uiteindelijk kunnen de meeste mensen wel gewoon hun leven leiden op dit moment in Rusland. Rusland wordt bijna niet aangevallen door Oekraïne. Sancties hebben niet echt hun werk gedaan. Russen kunnen nog steeds hun iPhones kopen via derde landen. Als je echt een rijke Rus bent, kan je nog steeds je Gucci-tassen kopen. Je kan nog steeds op vakantie naar Turkije, Egypte, Sochi. Dus het normale leven is niet radicaal veranderd voor de gewone Rus.
2 jaar geleden sprak ik André Gerrits. Ja. Die ken jij als docent in Leiden.
Ja.
Die heeft jouw scriptie zelfs begeleid. Ja. Een van de dingen die hij zei van, ja, kijk, je mag je als Rus niet met de politiek bemoeien.
Ja.
Als je dat niet doet, zolang je dat niet doet, leid je een relatief vrij leven. Het was toen al aan het veranderen. Ja. Sprak hem toen net voor de info. Zie jij dat ook zo?
Nou, niet in deze twee jaar is er wel heel veel veranderd in de maatschappij in Rusland. Het wordt conservatiever en conservatiever. Een decennia geleden kon je, als je buiten de politiek zat, kon je wel ongeveer je leven leiden. Nu, als je gay bent, kan je niet meer, ben je eigenlijk niet meer veilig. Omdat ze hebben de LGBT-movement hebben ze illegaal gemaakt. Ik weet niet, niemand weet precies wat dat betekent. Maar je kan als gay persoon eigenlijk niet meer veilig je gang gaan in Rusland. Als je gewoon anders denkt dan de mainstream conservatieve gedachten, kan je in de problemen komen. Dus het is niet meer alleen dat je gewoon buiten de politiek moet zijn. Het is echt wel breder geworden. En wat we nu hebben gezien is dat Russen op elkaar beginnen te klikken. Zoals we het gezien hebben in de communistische tijden.
Dus wordt het echt totalitair?
We beginnen trekjes van een totalitaire staat te krijgen. Hè. Op school krijgen kinderen nieuwe boeken die net van vers van de pers zijn. Die praten over hoe de oorlog in Oekraïne goed is. En hoe Oekraïne eigenlijk nooit een onafhankelijke staat was. En dat zijn trekjes. Hè. Als je op school gebrainwashed wordt. Ik heb met een leraar gesproken die laatst ontslag nam, omdat hij niet hier mee wou doen. Een fascinerend moment was eind december. Misschien heb je in de nieuws gezien. We hadden de Russische elites een groot feest georganiseerd. Ze noemden het de Almost Naked Party. De bijna blote feest. En vroeger konden elites eigenlijk hun gang gaan in Rusland. Maar dit kwam naar buiten. Er waren foto's op Telegram en op social media verspreid. En dit waren beroemdheden. Echt gewoon een beetje de Marco Bezzados. Of misschien een slechte. Sorry. Wie is beroemd in Nederland?
You name it.
De Jan Smits waren daar. Mensen die goede connecties ook hebben met het Kremlin. Hè. Ze waren niet anti-oorlog of zo. Het was een feest. Allemaal half bloot, heel extravagant, champagne, was allemaal heel duur. Kwam naar buiten, werd een gigantisch schandaal onder de conservatieve groepen. Al deze sterren moesten een video maken en excuses aanbieden. Hun concerten werden gecanceld. Dus dat laat wel zien dat je niet meer alleen maar buiten de politiek kan zijn. De conservatieve backlash is gigantisch. En ik heb ook veel met mensen in de elite gesproken en dat was echt één event dat hun het meest heeft gechoqueerd. Want het heeft laten zien dat je ook privéleven niet meer veilig is.
Dus inderdaad een nieuwe fase, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, en dan is het nog redelijk vriendelijk als je het in een groter perspectief zit van wat er wereldwijd gebeurt, dat Rusland in de greep komt van een ideologie, een nieuwe ideologie, die je ook met een term van Rob Wijnberg nostalgisch nationalisme zou kunnen noemen. Het verlangen naar een wereld van vroeger, maar gedomineerd met name dan door, wat is het, God, vaderland, het volk. Hè? Dat is die trits waar Poetin steeds op hamert, volgens mij.
Vind je dat? Kijk, Poetin, hij combineert eigenlijk alles van wat hij mooi vond van de geschiedenis.
Ja.
Dus het natuurlijk de orthodoxie van de Russische imperium. Maar ook de Sovjet-tijd, hè, daar heeft hij ook heel veel nostalgie voor, de Sovjet-Unie. Dus hij pick and choose een beetje van de past wat hij mooi vindt. Maar ja, het is vooral gedomineerd door conservatisme, antiliberalisme, anti-westerse gedachtes,
dat hij anti-westers is, anti-democratie, dat lijkt me evident. Maar die ideologie van, dat is natuurlijk erg op het geloof, op de kerk, hè, de orthodoxe kerk gebaseerd. Die waarden van familie en vaderland en God. Maar is dat iets waar hij zelf, denk jij, ook echt in gelooft? Of is dat, is dat nou een van die rookgordijnen die illiberale leiders gebruiken om het volk aan hun hand te krijgen? Omdat ze voelen dat die hang naar de nostalgie in nationalistische termen er is.
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Poetin zelf weet helemaal niks over zijn gezin. Hij is weg van zijn vrouw. Hij is gescheiden. Ze zeggen dat hij een affaires heeft met verschillende jongere vrouwen. Hij heeft, schijnt één kind te hebben buiten huwelijk. Dus je zou hem niet echt een traditionele orthodox man...
Ja, dat bedoel ik. Dat is toch...
En kijk, het interessante is dat ik denk dat de Alexei Navalny's van deze wereld... die zag Poetin altijd gewoon als een boef die geld wil maken. En dat, dat zijn oligarchen rond hem alleen maar interesse hebben om rijker en rijker en rijker te worden. Maar uiteindelijk, wat toch lijkt, is dat zijn oorlog met Oekraïne... toch wel ideologisch is gebouwd. Hè? Als we kijken naar de laatste 5 jaar, wat Poetin zegt... en ik denk dat COVID ook niet mee geholpen heeft... toen hij in zijn bunker geïsoleerd zat. Hij lijkt toch een obsessie hebben met geschiedenis, met Oekraïne. Hij gelooft oprecht dat Oekraïne nooit een onafhankelijk staat kan zijn en was... en dat het eigenlijk gewoon bij Rusland hoort. Dus hier is hij niet misschien een... Een autoritaire, corrupte maffiabaas à la Trump... die echt alleen maar over geld gaat. Hè? Ja, ja. Bij Trump lijkt het toch dat hij vrij cynisch met de conservatieve waarden speelt... of om daar de achterban van de evangelen te krijgen. Bij Poetin lijkt het toch dat hij echt meer gelooft. Of hij nou echt in ook een orthodoxie gelooft, weet ik niet. Maar hij lijkt wel geobsedeerd door... De gender thema's. Hij praat heel vaak over genderneutrale toiletten hier in Europa. We weten natuurlijk niet... hij heeft geen internet, hè? Dus dit is een man die alleen maar informatie krijgt... gebracht door zijn inner circle. Dus we hebben ook geen idee wat hij precies leest over Europa. Hij komt hier nooit, hij reist nooit. Dus ik denk dat hij oprecht een hele getwiste beeld heeft over Nederland. Over wat hier gebeurt...
Dus ook dat zijn eigen bewustzijn en wereldbeeld geïnfecteerd is, in feite.
Ja, zeker, ja. Ja.
Dan is het dus minder, zeg maar, opportunistisch, hè, dat hij dat gebruikt. Dan is het ook echt...
Ik denk dat hij... ik denk dat hij oprecht over de jaren heen veel conservatiever is geworden. Ja. De ideologie ook speelt op dit moment echt wel een rol. Omdat vroeger had Rusland nooit een ideologie, vooral in zijn eerste 10 jaar. Toen ging het eigenlijk alleen maar om het land rijker maken. En dat liep ook redelijk goed bij hem. Het is echt een beetje na 2014 zijn heel veel dingen bij hem veranderd.
En het is allemaal voorspelbaar, dat is duidelijk. Zijn er dan toch nog dingen die zouden kunnen verbazen? Of waar we iets aan kunnen ontlenen van, hey, wat gebeurt daar? Of tekenen op iets anders dan wat we denken dat er zal gebeuren?
Nou, we hebben al een interessante fenomeen gezien, hè, met Boris Nadezhdin. Dat was een hele obscure politici die... kandidaat in de verkiezingen wou worden. Niemand kende hem eigenlijk, maar zijn enige message was dat hij tegen de oorlog was. Vrij gematigd. Hij was niet radicaal anti-Poetin, maar hij zei, ik wil deze oorlog stoppen. En opeens werd hij immens populair. Hij moest dan 100.000 handtekeningen krijgen. En mensen die kenden, vormden lange rijen voor hem om die handtekeningen te zetten. Hij zou ook genoeg krijgen natuurlijk. Maar het Kremlin dacht, wacht even, dit is niet wat we willen. Dus ze hebben hem niet laten meedoen aan de verkiezingen. En het is eigenlijk de eerste keer dat we niet een echte spoiler-kandidaat hebben. Meestal voelt de Kremlin zich toch wel sterk genoeg om iemand te hebben om die spoiler-stemmen te trekken. Vorige keer was dat Ksenia Sobchak, dat is de dochter van de vroegere baas van Poetin, Anatoly Sobchak. Deze keer voelen ze zich toch heel ongemakkelijk en hebben we niet een liberale spoiler. Er zijn wel 3 andere kandidaten, eentje van de communisten, van de ultra-rechtse en nog van de businesspartij. Maar alle 3 hebben zichzelf eigenlijk uitgesproken voor Poetin. Dus het is van hun hebben we niks meer verwachten. Maar toch wat er met Nadezhdin is gebeurd en die steun die hij kreeg, Het was zeker een alarmbelletje voor het Kremlin. En interessant voor ons om te zien dat er toch nog Russen zijn in Rusland die manieren willen vinden om te demonstreren die ja, veilig zijn. Zoals een stemmen voor iemand als Nadezhdin.
Ja. Dus dat is dan toch een signaal dat er wel degelijk andere gevoelens leven. En dat mensen de moed hebben om die kant op te gaan. En dat geldt natuurlijk ook voor die begrafenis van Navalny. Hè?
Ja.
Zoveel mensen. Dat betekent natuurlijk toch echt wel iets.
Ja, dat was unieke beelden. We weten niet precies hoeveel, maar er wordt geschat tussen de 20.000 en 30.000 mensen zijn naar zijn begrafenis gegaan. Dat is heel veel voor Rusland. En mensen waren ook niet bang, de eerste keer eigenlijk sinds het begin van de oorlog, om te zeggen, schreeuwen nee tegen de oorlog of zelfs Poetin is een moordenaar. Ik denk dat sommige van de mensen die zijn gekomen, die ook straf gaan krijgen. En wordt al gezegd dat de politie bij hen aan de deur komt. Dus het is heel moedig. Maar ook, het was fascinerend om te zien dat er nog steeds die sentiment leeft in Rusland. Ook al zijn de meeste mensen die tegen de oorlog zijn gevlucht. Die zitten allemaal in Europa. Dus dat was zeker interessant. De oppositie op dit moment is zwak, daar kan je niet omheen. Iedereen is, ze zijn of gevlucht of in de gevangenis. Ze hebben één actie aangekondigd tijdens de protesten om 12 uur op de zaterdag met z'n allen te gaan stemmen. Maakt niet uit voor wie, maar tegen Poetin. Dus we willen een beetje de momentum hebben dat honderden of duizenden mensen om 12 uur komen.
Massa maken, om te laten zien. Ja.
Ik weet niet precies hoe dat gaat werken. En uiteindelijk is dat niet gaat niet het verschil maken. En misschien wordt het juist gebruikt door de Kremlin om te zien, kijken hoeveel mensen zijn gekomen. Dus er is ook wel wat kritiek op deze actie. Maar op dit moment hebben ze geen betere keuzes.
Dat is bijna een gebaar van machteloosheid. Maar toch zit er. Ja. Heeft het betekenis, hoe dan ook?
Ja. Maar ik weet nog niet precies hoe het visueel gaat uitzien. Als er echt. Om de politie kan deze mensen niet gaan arresteren. Hè. Dit zijn mensen die gaan kiezen. Dus het kan een goede actie worden. Ik ben benieuwd. Maar het is ook, zoals je zei, het ook een teken van machteloosheid. Omdat als je. In 2018 probeerde Navalny nog op de ticket te komen. En 6 jaar later is hij dood. Dus het is leven een hele andere Rusland dan 6 jaar geleden.
Waarom moest hij dood?
Dat is een vraag die eigenlijk iedereen zich afvraagt op het moment. Hè. De Navalny-team zegt dat hij zou uitgewisseld worden.
Ja. Is dat vastgesteld al? Want dat gerucht was natuurlijk wel sterk.
Ik heb erover.
Dat om te voorkomen dat hij uitgewisseld zou worden, dat ze hem daarom in het Hoge Noorden hebben vermoord.
Het is een. Ik heb er ook, ik weet de dingen over, omdat ze zeggen dat hij samen met Evan zou worden uitgewisseld. Okay. Hè? En Paul Whelan, dat is nog een Amerikaan, voor een man die in Duitsland zit, FSB-agent Krasikov. Ik weet dat het Westen Navalny wou wisselen, dat Duitsland daar ook mee zou stemmen en dat ze waren bereid om Krasikov te wisselen voor Navalny en Evan en Paul. Ik weet dat Navalny-kamp ook graag die wissel zag. Of Poetin hem echt heeft vermoord om deze deal te saboteren, weten we niet. Ja, dat is.
Wat zegt jouw gut feeling?
Dat is wel de meest cynische en wrede scenario. Dat hij eigenlijk eerst wou zien of Duitsland überhaupt bereid is om deze Krasikov te wisselen. Die Poetin heel graag terug wil. Dus een FSB-agent die iemand in Berlijn heeft vermoord. En toen hij zag dat hij dat kan wisselen, heeft besloten, dan vermoord ik Navalny en uiteindelijk krijg ik hem dan toch voor iemand anders. Dat is een beetje de theorie. En het schijnt dat Abramovich op de ochtend, nog toen Navalny nog leefde, nog met Poetin over deze deal heeft gesproken. Het zou niet totaal out of the picture zijn voor Poetin om dit te doen. De timing is natuurlijk wel heel, heel interessant. Ik weet dat Poetin de deal heeft gekregen, de aanbieding van het Westen, en toen ging Navalny dood. Ja. We weten het niet. Ik denk op een gegeven moment komen we wel meer over te weten, maar op dit moment, dit is de informatie die we hebben.
Het moet voor jou dus ook heel pijnlijk zijn geweest, voor jou persoonlijk, omdat jouw vriend Evan dus ook bij die deal betrokken was.
Ja, het waren super moeilijke 2 weken, de laatste weken. Het was, de eerste week kwam ik erdoor met de adrenaline met het werk. Maar toen meer informatie naar buiten kwam dat het misschien ook met Eben, dat Eben eigenlijk ook op die vliegtuig zou kunnen zitten met Navalny. Toen, ja, dat is allemaal heel persoonlijk en heel raar, omdat je schrijft er ook over. Maar uiteindelijk, ik weet het niet of Poetin nooit Navalny was bereid om hem te wisselen. Als iemand had me verteld 2 jaar geleden dat de deal van je beste vriend misschien afkaatste door de moord van de oppositieleider, dan zou ik denken, wat voor twiste realiteit zit ik nu in? Weet je wel, het is allemaal heel, heel interessant en raar.
Wie schreef dit scenario?
Ja, dit is een beetje een hele rare simulation. Eigenlijk alles vanaf het begin van het begin van de oorlog voelt allemaal soms als een nachtmerrie, denk ik, ja.
Nog één vraag over Navalny, wat we ons allemaal afvragen, denk ik, jij vast ook, waarom is hij teruggegaan, hè? Hij was hersteld van die gifaanval. Hij gaat doelbewust terug. Sommige mensen noemen het zelfmoord in de kringen van de anti-oorlogscomité, met name Russische vluchtelingen hier in het Westen. Het was zelfmoord. Heb je dat maar dan krijgt het bijna iets van een offer. Ja. Hij heeft zich persoonlijk geofferd.
Ja, ik denk mensen die Navalny kennen, die zeggen hij zou dit altijd doen. Ik denk het zijn twee redenen waarom hij terug is gegaan. Als eerste denk ik dat hij nooit... Hij wou niet een exile worden, leven in het buitenland. Een beetje irrelevant zou hij worden uiteindelijk. Hè? We hebben gezien dat Khodorkovsky hier in Engeland woont, en Kasparov en andere Russische exiles. En uiteindelijk verliezen ze de connectie met de Russen. En uiteindelijk worden ze gewoon irrelevant. Dus voor hem was het belangrijk, als politici moet je in Rusland zitten. Ten tweede had hij denk ik toch gedacht dat toen hij terugging, dat was nadat zijn onthullingen, dat de FSB-agenten hem hebben geprobeerd te vermoorden, filmpjes die miljoenen keer werden bekeken in Rusland en in het Westen op YouTube. Dus hij had toch gedacht, denk ik, dat als hij zou aankomen in Rusland, dat of de autoriteiten hem te bang zijn om hem te arresteren, of dat er genoeg Russen naar buiten komen om te protesteren. Dat is niet gebeurd. Dus misschien heeft hij de Russen overschat. Misschien dacht hij dat hij net zo moedig zou zijn als hij was. En uiteindelijk denk ik ook toch dat hij zichzelf ziet als een martelaar. Kijk, we zijn nu andere... Zijn beste vriend, Ilya Yashin, die heeft ook besloten om te blijven tijdens de oorlog. En die heeft net 20 jaar ook gekregen. En die is in de gevangenis. Dus het is een hele particuliere groep Russen die denken dat... Ik denk dat hij denkt uiteindelijk dat zijn dood grotere consequenties kan hebben op de geschiedenis van Rusland. Hij is natuurlijk niet de eerste dissident die kiest om te blijven of terug te komen om dan in de gevangenis te komen. Dus ik denk zelfs als hij zou weten dat dit is hoe het misschien gaat eindigen, had hij het toch gedaan.
Wat is dat? Moed? Levensverachting? Wat is dat?
Ja, ik denk dat het voor ons moeilijk te begrijpen is. En daarom, dit is ook een beslissing die ook denk ik heel moeilijk voor het Kremlin was om te begrijpen. Daarom, ik denk dat ze de hele tijd dachten dat hij door het Westen wordt betaald en hij doet het voor het geld, hij is cynisch. Omdat dat is hoe zij denken. Bij hun is het heel moeilijk om voor iemand in de Kremlin te begrijpen dat iemand echt voor zijn gedachten klaar is om te sterven. Omdat niemand in de Kremlin is daarvoor bereid. Dus ik denk dat zij ook heel verbaasd waren dat hij terug is gegaan. Omdat dat is totaal anders dan hoe het Kremlin gedachten werkt.
Прекрасная даль, поглотившая небо. Облака, как к любимой, прижались к земле. Где ты, я под простой, да не скошенной крышей.
De bereidheid om te sterven. De oorlog, die nu 2 jaar duurt. Wat is jouw indruk? Zit er nog beweging in? Of gaat het zo een padstelling worden? Zo vastlopen? Dat uiteindelijk... Nou, dit een soort... Men moet gaan streven naar consolidering van de huidige toestand.
Ik ben natuurlijk geen militair expert. Op dit moment is Rusland aan het winnen. Dat staat vast. Ze hebben niet heel veel, maar ze maken wel progressie. Eigenlijk heeft het alles te maken met de steun die Oekraïne niet krijgt van het Westen op het moment. Vooral uit Amerika, die 60 miljard die nog steeds vastzitten. Rusland alleen produceert 3 keer zoveel dan heel het Westen, dus Europa en Amerika, munitie op dit moment. Dat gaat veranderen. Europa heeft beloofd om meer te investeren in munitieproductie. Dus ik denk dat die momenten gaat veranderen. Maar op dit moment heeft Rusland meer munitie, meer mannen. Ze krijgen heel veel wapens van Noord-Korea, van Iran. Dus de momentum ligt op dit moment met Rusland. Dat was totaal anders een jaar geleden. Vooral in de zomer van 2022, toen Oekraïne Gerson terugpakte. Maar uiteindelijk heeft Rusland ook niet de mannen om heel veel winst te maken op dit moment. Omdat je moet, het is gewoon heel moeilijk om in deze soort oorlog, hè, met drones en met intelligence die we hebben, is heel moeilijk om echt grote progressie te maken. Heeft Oekraïne ook gezien in de zomer van 2023. Dat is eigenlijk mislukt. Ja, de grote gevaar van Oekraïne is dat het nog erger wordt voor hun met de steun. Donald Trump kan aan de macht komen. Orbán, de baas van Hongarije, de president van Hongarije, die is volgens mij deze week naar Amerika gevlogen en die heeft Trump ontmoet. En die heeft net gezegd dat Trump geen cent aan Oekraïne gaat geven. Ja, dat kan wel echt een impact maken. En op een gegeven moment moet misschien Oekraïne toch de Oosten en de Krim afgeven, weggeven. De grote vraag is dat genoeg voor Rusland? En er wordt heel veel gezegd, ook in Nederland, hè, dat Oekraïne moet onderhandelen. Maar als je een beetje Poetin kent, denk ik niet dat hij daarmee zou mee stoppen. Ik denk nog steeds dat hij de maximalistische goal heeft om een ander systeem in Oekraïne neer te zetten.
Dus echt het hele land veroveren, in bezit nemen, bezetten. Ja. Denk je dat haalbaar is? Als je ziet hoe moeilijk het is om nu al progressie te boeken, dan is het toch onvoorstelbaar. En er zijn inderdaad geluiden van mensen die zeggen, dat kan die helemaal niet. Demmers zei dat, hoogleraar conflictstudies in Utrecht. Het is onmogelijk, om zelfs als je het zou willen, dat imperialistische verlangen waar te maken.
Ja, kijk, op dit moment is het totaal, denk ik, hè, dat het onrealistisch is dat Rusland een oorlog met NATO aan kan. Dat op dit moment. Maar met Oekraïne, ik denk, hij hoeft in zijn gedachten, hoeft hij ook niet de hele Oekraïne veroveren, zolang hij maar een ander systeem in Kiev neerzet, hè. Toen hij de oorlog begon, was zijn goal om niet Oekraïne te veroveren. Zijn goal was om Zelensky weg te halen en een pro-Russische puppet neer te zetten. Uiteindelijk is het totaal mislukt. Maar ik denk dat hij nog steeds hoopt dat op een gegeven moment dat hij zijn eigen puppetregime in Oekraïne kan neerzetten. Dat de Westen moe wordt van het helpen. En daarvoor hoeft hij niet heel Oekraïne in te pikken. Maar daarvoor moet hij wel een interne crisis in Oekraïne beginnen. Ik geloof niet dat gaat lukken, omdat Oekraïne zo anti-Russisch is geworden na deze oorlog. En ik denk dat Poetin... Het zou hem helpen om een tour door Oekraïne te doen, om te zien hoe hij daar gehaat wordt. Door ook de regio's die vroeger sympathiseerden met Rusland. Dus ik denk niet dat zijn goal is realistisch op dit moment. Maar ik denk dat Oekraïne zonder westerse steun wel een failed state wordt. Hè? Dus ze kunnen hun banen mensen niet betalen. Ze kunnen de economie op dit moment niet zonder westerse steun doordoen. Dus het is heel moeilijk op dit moment voor hem.
Ja, begrijp ik. Maar hij moet dan wel een doorbraak weten te forceren tot bij Kiev. Want hij moet dan naar Kiev opstomen. Nee, om dat puppet-regime te installeren.
Het is wel belangrijk. Rusland heeft 3 keer zoveel mannen als Oekraïne. En we hebben toch gezien dat het leven niet heel hoog wordt gewaardeerd in Rusland. Er zijn meer dan 100.000 Russen overleden in de oorlog, plus min.
Dat is natuurlijk gigantisch ook.
En veel meer dan in de oorlog in Afghanistan, waar Rusland ook vocht. Maar we zien bijna geen boosheid in de maatschappij. De families krijgen 3 tot 5 miljoen roebels betaald.
Hoeveel is dat?
Dus dat is rond 20.000, 30.000 euro. Dat is voor hun heel veel geld. We hebben een hele nieuwe klasse is er gecreëerd door Poetin. Dus mensen die vroeger in de onderklasse zaten, die nu tot de middelklasse zijn behoord. Alleen maar door het geld die ze krijgen van de oorlog. Dus het zijn of families van overleden soldaten, of mensen die werken in de militaire industrie. 7% van de economie wordt nu in de militaire industrie gestopt. Hè? Dus rond de 4% van de Russen werkt in de militaire industrie of zijn soldaten. Dus het is heeft zo'n grote impact ook op de Russische maatschappij. En we hebben toch gezien dat Russen kunnen nog meer mensen recruteren door het geld te geven.
Maar hoe groot is de bereidheid om te sterven? Want daar gaat het dus wel om. En jij hebt contact met soldaten.
Ja.
Dus dat moet dan, afgezien van het feit dat die mannen er zijn, en het Rijk is groot en er zijn er heel veel van, en ze krijgen geld. Je gaat wel in een aantal gevallen gewoon de dood tegemoet.
Ja, ik denk veel mensen realiseren dat niet voordat ze daar naartoe komen. Ik was in Armenië, heb ik met 2 jongens gesproken die gevlucht waren uit de oorlog, uit Rusland. En die dachten, hier wil ik eigenlijk niet mee aan doen. Maar voor veel mensen die zelf zijn gegaan, dus niet gemobiliseerd, maar zelf als volunteers. Voor hun is geld toch speelt een hele grote rol. Je krijgt ook 2000 euro per maand betaald. Dat geld gaat naar je gezin. Er zijn vaak mensen die eigenlijk niks hadden in Rusland, maar ook geen status. Ze waren een beetje losers. En ze worden nu als helden ontarmd in Rusland. Scholen worden naar hun vernoemd. Hun ouders, moeders, vrouwen zijn trots op hun. Ze worden allemaal in de propaganda neergezet. Dus voor zoveel van opeens heeft hun leven een doel. Ook al is dat doel in een ander land vechten en mensen vermoorden en verkrachten. Maar in Rusland word je dan neergezet als held. En toch zijn er genoeg mensen die daar bereid zijn om dat te doen.
Wat vind je van de nucleaire dreiging? Waar Poetin mee schermt.
Het was deze week in het nieuws dat Amerika in de zomer van 2022 dacht dat het dat er was een kans dat Poetin nucleaire wapens zou gebruiken. Toen het heel slecht ging met Rusland, toen ze land begonnen te verliezen en was een discussie of de Krim misschien door Oekraïne weer teruggevochten. Dus ik denk dat als Poetin echt in de nauw wordt gedreven, ik denk dat de kans is er. Ik heb vorige week met een oude kennis van Poetin gesproken. Er komt later nog een stuk en die zei dat de kans 50-50 is dat hij nucleaire wapens gebruikt als hij echt in het nauw wordt gedreven. En ik denk, volgens mij zeiden de Amerikaanse officials ongeveer hetzelfde. Als hij echt in het nauw wordt gedreven. Hè. Dat zou ook, ik denk, het einde van zijn regime betekenen.
Waarom?
Omdat China heeft ook aangegeven dat op een gegeven moment is hij ook een beetje gestopt met de nucleaire dreiging.
Het is nu weer terug, volgens mij.
Nu is het weer terug, maar op een gegeven moment heeft hij een jaar eigenlijk niet over gesproken. Ja, ja. En dat heeft eigenlijk ook alles te maken met, volgens bronnen, dat China tegen hem gezegd is, daar hebben we helemaal geen zin in. Dus hou er mee op, hij is ook mee opgegaan. Nu is hij weer teruggekomen. Heeft ook te maken met het feit dat Europa zit te praten over soldaten naar Oekraïne sturen. Dat is eigenlijk een directe reactie hierop. Maar ik denk niet dat we kunnen zeggen dat Poetin nooit nucleaire wapens gaat gebruiken. Vooral niet als hij ziet dat vooral de Krim of andere plekken echt een gevaar. En vooral zijn macht. Hè. Uiteindelijk is zijn macht het belangrijkste voor hem.
Maar het zou een fatale stap zijn, want dat is escalatie. Mm. En het ondergraaft zijn eigen positie, denk je?
Denk ik. Maar ik denk dat hij het echt alleen maar zou doen als hij echt helemaal in het nauw is gedreven. Dus ja, niet. Als Duitsland nu de Taurus-raketten aan Oekraïne gaat geven, dat gaat Poetin echt niet met nucleaire wapens antwoorden. Of anderen waren bang over de F-16 vliegtuigen of over de Abrams. Of elke keer als Europa toch wapens geeft, doet Poetin niks. Hè? Dus hij kan niet echt escaleren meer, behalve dan die nucleaire wapens. En dat gaat alleen maar tot het laatste moment gaat hij het niet gebruiken.
Ja.
несущийся мимо, да сломавший крыло и упав между нами, так недолго любимых, разбило на объятия, как простое стекло.
Wat moet de houding van Europa zijn? Hè? Opvallend genoeg een paar pleidooien de afgelopen dagen, nota bene, om nu toch zo langzamerhand ook eens een andere weg te gaan bewandelen dan de militaire route en bewapenen. Onderhandelen. Ja. Cruciale kwestie. Moet er zo langzamerhand onderhandeld gaan worden met Poetin, indien mogelijk?
Ja, de grote vraag is, wil hij onderhandelen? Rond het Kremlin werden mensen gestuurd om met Amerika een beetje backchannels te beginnen met onderhandelen. We weten niet of zij echt Poetin, of ze echt Poetin vertegenwoordigers zijn, of ze hun eigen agenda naar buiten willen brengen. Ik denk niet dat Poetin echt wil onderhandelen. Uiteindelijk... Voor hem is macht het belangrijkste. Deze oorlog is niet slecht voor hem. Hè. De economie doet het goed. Hij heeft de oorlogseconomie begonnen. De economie is gestegen door de oorlog. Hè. Er wordt veel meer geproduceerd. Er wordt meer betaald aan zijn mensen. Een beetje Keynesian economics. War economics noemen ze dat. De Nazi-Duitsland-economie groeide ook heel erg. Voordat de collapse. Dus op dit moment is hij... Ik denk niet dat hij terug wil naar een stalemate. Hij zit nu zijn momentum. Waarom zou hij nu stoppen? Dus ik denk dat de signalen die hij misschien stuurt over onderhandelingen alleen maar zijn bedoeld om het Westen te laten denken, we hoeven eigenlijk niet meer wapens te sturen naar Oekraïne, we moeten eigenlijk onderhandelen. Dus een beetje een tactiek om die wapens te stoppen. Ja, dat is één gedachte en daar hou ik ook bij. Hij zou nooit kunnen leven met een Oekraïne dat pro-westers is, hè? Met een Oekraïne dat het in Europa zit. Dat zelfs met NATO speelt eigenlijk niet een heel grote rol hier. Omdat uiteindelijk... Oekraïne zou niet bij NATO komen, nog voor de oorlog. Hè? Ze hebben toen Lavrov nog gevraagd, wat zou je zeggen als we 100 jaar... een contract maken dat 100 jaar Oekraïne niet bij NATO zit. Zei Lavrov, dat is niet goed genoeg voor ons. Hij heeft door deze oorlog in Zweden en Finland zijn NATO geworden. Veel, veel meer dan Oekraïne aan zijn grens. Dus ik denk niet, het gaat meer voor hem symbolisch dat hij wil dat Oekraïne een pro-Russische staat is. Dus wat de Westen nu, sommigen in het Westen nu willen, dat we gaan onderhandelen. Oekraïne verliest dan de Krim en de Donbass en het zuiden. En dan kan Oekraïne integreren in het Westen. Dat is een beetje gedachte. Ja. Maar dat zou Poetin niet accepteren.
Is dat naïef in jouw ogen?
Ik denk niet dat naïef. Ik denk, je moet contact houden, zeker. Hou contact, praat met de Russen, maar onderschat ze niet. Het enige wat je kan doen is wapens blijven leveren.
Toch wel, ja. Wat is dan jouw toekomstperspectief? Hoe zie je dan wat er gaat gebeuren?
Ja, op dit moment denk ik dat dit nog een heel lange tijd gaat duren. Wat super tragisch is natuurlijk. Zoveel Oekraïners zijn al overleden en... We zien ook dat in Oekraïne mensen niet bang zijn om te gaan vechten. En dat is normaal. Als 100.000 Oekraïners, ik denk dat ongeveer net zoveel Russen als Oekraïners zijn overleden. Dus daar ook veel moeilijker om nog meer mensen te vinden. Maar als je naar Oekraïners graag wil je onderhandelen, zegt 80-90% nee. Dus ja, dat is ook een moeilijke situatie. Zelensky kan... Als hij politiek wil blijven overleven, kan hij moeilijk compromissen gaan sluiten met de Russen. Omdat de haat is daar zo groot en het geloof ook dat je moet doorgaan. Dus het is een hele complexe... Beide kanten zijn op dit moment niet bereid om te onderhandelen. Misschien een beetje wat we hebben gezien na 2014 op een gegeven moment. In de Donbass bleven ze vechten, maar veel minder. Ik denk dit kan hetzelfde zijn op een grotere schaal. En zoals ik eerder zei, ik heb nog geen één signaal gezien dat hij echt vrede wil. En we hebben natuurlijk Medvedev, de ex-president en de baas van de Security Council, die heeft vorige week nog een grote kaart laten zien. Een presentatie gegeven waar Oekraïne een heel klein landje is geworden. En dat gedeeld is door Rusland en Europa. Dus je moet eigenlijk luisteren wat de Russische officials zeggen. En die zeggen nog steeds, en Poetin zegt ook, onze doelen zijn hetzelfde. Denazificatie en demilitarisation. Dus dat betekent eigenlijk een ander systeem in Oekraïne, volgens hun. Dus.
En als het dan om Europa gaat, onze houding, wat kan Europa het beste doen? Je zegt al met zoveel woorden bewapenen. Hè?
Dus. Ik denk dat ze een grote fout hebben gedaan. Nu is het misschien te laat, maar het kan later weer terugkomen. Ze hebben de Russische elite niet genoeg geprobeerd te overtuigen om te defecten, om de overstag te maken. Ik ken oligarchen die graag naar het Westen wouden vluchten en ook informatie wouden geven. En dat zou een grote PR-coup zijn. Maar die kwamen allemaal onder sancties. En er waren geen backchannels geïntroduceerd om toch de grote oligarchen en ook mensen in het Kremlin te laten helpen om te ontsnappen. Ik denk dat is zeker iets wat Europa beter had kunnen doen. En misschien als het weer slechter gaat in Rusland, dat is iets waar je echt het Poetin-systeem zwakker kan maken. Als je probeert mensen naar je kant te trekken.
Nou ja, zoals Rusland probeert het Westen onderling uit te spelen. En verwarring te zaaien en verschillende spelers tegen elkaar uit te spelen.
Ja, we hoeven natuurlijk niet hun misinformatietactieken te gebruiken. Dat,
ja, waarom niet eigenlijk?
Dat cynisch zijn. Ja. Maar ja, je kan wel wat meer pragmatisch denken. Ja.
Maar dat is misschien het beste wat we kunnen doen. Een eenheid vormen, toch? In Europa.
Ja, zeker. Kijk, en Rusland blijft altijd de ultra-rechtse en ultra-linkse politieke partijen naar zijn troep trekken en proberen Europa zo ver mogelijk uit elkaar te trekken. Ja. Dat gaat blijven gebeuren. En daar moet je een blok tegen vormen. Dat lukt niet altijd. En we zien natuurlijk in Nederland, ik denk dat Wilders het heel moeilijk heeft om anti-Russische uitspraken, anti-Poetin uitspraken het liefst heeft hij, ja, net zoals Orbán heeft hij heel veel sympathie, denk ik, nog steeds met het Russische systeem.
Nou ja, dat legt een gigantische bom onder de huidige onderhandelingen, volgens mij.
Ja, dat is een van de factors, hè, natuurlijk. Dat weet je beter dan ik. Maar.
Ja, goed, er wordt weinig over gesproken. Ja. Weet je, dat ze daar diametraal tegenover elkaar staan, de onderhandelende partijen. Laat staan dat de rest van de partijen in Nederland zijn kant kiezen.
Ja, en zeker voor Rutte zou dit een enorme PR-klap zijn. Wat ik hoor ook van mensen rond Zelensky, dat Zelensky en Rutte heel goed op een persoonlijke band hebben met elkaar. Dus natuurlijk, Rutte heeft heel veel voor Oekraïne gedaan. Ook, ik denk, veel mensen zien het als een move voor de NATO-job. Maar het schijnt dat Rutte ook echt persoonlijk goed met Zelensky overweg kan. Dus voor hem om dan een parlement te hebben die niet Oekraïne steunt, dat zou een gigantische blamage zijn. Onderhandelen, zeker blijven onderhandelen, maar niet naïef zijn.
En daarbij een onvoorstelbare hoeveelheid moed en vooral ook uithoudingsvermogen aan de dag leggen. Ik, jouw laptop staat naast je en je hebt daar een sticker, Free Evan Now, opgeplakt. Daar zit ik ook de hele tijd naar te kijken namelijk. Ja. Hoe doet hij het? Je correspondeert met hem, dus je weet hoe hij zich voelt en waar hij mee bezig is. Voor zover dat vrij is, want het wordt natuurlijk ook allemaal tot elke komma gecontroleerd.
Ja, het wordt alles gecontroleerd, maar we weten wat we wel en niet mogen schrijven. We censureren onszelf een beetje. Hij zit nu al een jaar in de Fortovo-gevangenis. Dat is een van de. Ja, het is een beruchte gevangenis. Maar je zit daar alleen met één andere persoon. Dus je zit nog niet in de kolonie. Je zit eigenlijk alleen, heel geïsoleerd. Je hebt boeken die je kan lezen en dat doet hij graag. Hij leest heel veel. Je hebt 1 uur per dag dat je een beetje rond kan lopen op een heel klein courtyard. En 1 keer per week mag hij douchen. En verder zit hij de hele dag in zijn kamer. Hij vindt het een moeilijke. Het is natuurlijk super saai. Hij heeft de brieven, hij heeft de boeken. Maar hij mist ons, hij mist zijn werk natuurlijk. Voor hem is het ook heel moeilijk om een jaar niet zijn werk kunnen doen. Hij volgt het nieuws ook. Hij heeft een klein tv'tje met staatsprogramma. Dus Voor hem was de dood van Navalny ook een grote klap. Maar hij ziet alles in een hele manier via de staats-tv. Hè? Natuurlijk ook de grote rebel van Prigozhin van de zomer. Dat kwam allemaal bij hem, maar op een hele verdraaide manier. Dus hij wist dat iets aan de hand is, maar op staats-tv was het heel kort. En hij wist niet precies wat gebeurde. Dus dat is wel interessant om die perspectief van hem te horen. Maar het is vooral moeilijk ook voor zijn ouders. Die zijn wat ouder en die zitten in Amerika. En het is nu al bijna een jaar. Het is 27 maart, is een jaar. Dus,
heb je het gevoel dat je iets kan doen?
Wat ik kan doen is, ik vertaal heel veel letters die hij krijgt van andere mensen. Van zijn vrienden in het Engels, die vertaal ik dan in het Russisch. De letters die hij schrijft, vertaal ik weer terug. Ik denk, als ik een interessant stuk zie, dan die vertaal ik. Als het niet over Poetin gaat, dat mag niet. Maar als het gewoon niet, het is een long read. Verder, we hebben wekelijks belletjes met de Wall Street Journal over de laatste nieuws. Je voelt je toch een beetje machteloos. Omdat uiteindelijk is het een hele grote geopolitieke spel. Dat tussen Duitsland, Amerika en Rusland speelt op dit moment. Ja, ik denk onze band is denk alleen maar sterker geworden. Ik denk, hij zou mezelf steunen als ik in de gevangenis zit. Dus onze vriendschap is er nog, maar ik hoop dat hij daar dezelfde persoon kan blijven, natuurlijk ook na de gevangenis. Het is heel traumatiserend, het is heel moeilijk, maar hij is heel sterk. Dus dat is heel mooi om te zien. En hij blijft denken aan andere mensen. Op mijn verjaardag had hij een brief geschreven en dan hij wou dat ik het precies op mijn verjaardag zou krijgen, dus dat heeft hij eerst aan vrienden gegeven en laatst was een goede vriendin van ons verjaardag, had hij bloemen via mij aan haar gestuurd, dus hij blijft denken aan de buitenwereld maar wij doen wat we kunnen doen en hopelijk komt het zo snel mogelijk goed.
Sterkte.
Dankjewel.
En ook heel veel dank voor dit gesprek.
Ja, ik hoop dat het leuk was.
Piotr Sauer, journalist van The Guardian, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Je kunt reageren middels vragen en commentaar op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor €95 per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. En wat de muziek betreft, tenslotte, ik gebruikte twee video's van de Russische rockband DDT, waar Piotr fan van is. Niet in de laatste plaats, omdat de leadzanger zich in een directe confrontatie met Poetin wel eens kritisch heeft uitgelaten over de Russische president. Een buitengewoon moedige man dus.